Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 10. Met de woorden die de Heere nog maar zo kort geleden tot Frederik had gesproken, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, begaf hij zich op het bestemde uur naar de grote feestzaal. Hij ging naar het podium, dat hij, omdat het gordijn nog gesloten was, ongemerkt kon betreden. Het was de gewoonte dat een terzijde staande bediende het gordijn langzaam opende, zodat hij de eerste tonen van zijn viool liet horen. Dat gebeurde meestal niet eerder dan nadat het feest goed op gang was gekomen. Zijn vioolspel bleek een effectieve methode te zijn om het te vroeg of te veel gebruik van sterke drank wat in te dammen. Toen op de eerste zachte geluiden van de muziek het gordijn opzij geschoven werd, liet de muzikant zijn ogen over de feestgangers gaan. Het was nogal een gemengd gezelschap. De meesten, van wie sommigen met ruwe baarden waren gekleed in jagerskostuum, hetzelfde medelijden dat hij enkele dagen geleden omtrent deze medemensen omdroeg, vervulde nu ook zijn hart. Maar hij moest beginnen met iets ten gehore te brengen. Aarzelen kon hij nu niet. Willekeurig wat spelend kwam een oud jagerslied in zijn gedachten, dat hij destijds nog van zijn pleegvader geleerd had. Hij herinnerde zich het niet eerder bij enige gelegenheid gespeeld te hebben, zodat het zeker geschikt was om er zijn optreden mee te beginnen. Zijn gebruikelijke houding aannemend klonken spoedig de inleidende tonen door de feestzaal. Vaardig hanteerde hij de strijkstok en roerden zijn vingers de snaren. Zoals altijd duurde het ook nu niet lang of hij had een aandachtig gehoor. Weldra luisterden de gasten naar het volgende lied. Des jagers hangt en mag niet beven als hij zijn roer recht op het wild. De vuilthoen mag niet langer leven wanneer het schot valt in de stilt. Tis ook niet tot jagers eer als hij het diertje niet aanschiet, zodat het heen vliegt als wel eer en straks weer tokt zijn eigen lied. Maar schiet de dood zijn bussen af en velt de koene jager neer en daalt hij wes in stille graf, het is gedaan met zijn eer. Had hij voorheen wel enige moeite met het wisselen van zijn stem, dit had hem thans niet gehinderd. Het lied, gepaard met de klank van zijn volle stem, had hij op een meesterlijke wijze ten gehore gebracht. Toen de zanger zweeg, was het opmerkelijk stil geworden in de schemerig verlichte zaal. Had de kundigheid van de violist indruk gemaakt, of waren de woorden uit het laatste couplet die enige ogenblikken tot nadenken stemden? De stilte duurde echter niet lang, de glazen werden weer geheven en de conversatie voortgezet. Twee personen uit het gezelschap hadden elkaar echter veelbetekenend aangekeken. Het waren de landheer en zijn echtgenoten. Ze dachten ongetwijfeld, zij het zeker verschillend, aan het voorlaatste gesprek met hun muzikus. De gastheer zag dat zijn vrouw onrustig was, maar ook hij voelde zich onzeker. Hoe zou Frederiks optreden verder verlopen? Een vreemd voorgevoel, naar hij later heeft meegedeeld, bezette hem en hij wenste dat het feest voorbij was. Wel nu, Deze wens zou spoedig vervuld worden, maar op een wijze waaraan niemand ooit gedacht had. Wat Frederik betreft, weldra merkte hij dat het enthousiasme voor zijn spel wel eens groter geweest was. Hij wist achter de animo van de gasten te herwinnen door enkel te zingen. Hij koos daartoe liederen waarin men treffend kon vernemen dat hij zowel de hoogste als de laagste tonen volledig beheerste. Hoewel de inhoud van het gezongene zo neutraal mogelijk was, slaagde hij er toch weer in de aandacht van het gezelschap te boeien. Maar ach, hoe verlangde hij ernaar, al zingend een boodschap aan hen mee te geven, een boodschap die tot bezinning kan brengen en wezenlijke waarde heeft voor het eeuwig welzijn. Levendig kwam hem weer de 49e psalm te binnen en een onweerstaanbare begeerte om hem vanaf deze plaats voor de feestgangers te zingen kwam in zijn hart. Hij herinnerde zich hoe zijn meesteres ten aanzien van dit feest de wijze van optreden aan hem had overgelaten. Zij had hem dat zelfs schriftelijk meegedeeld, zodat het bewijs daarvan in zijn bezit was. Om deze dingen met angst te overwegen, veroorloofde hij zich een rustpauze. Het podiumgordijn werd voor een korte tijd gesloten. Het zal wel niet zo dikwijls voorvallen dat er op een podium, veelal de plaats van waar feestvierders met wereldse vermakelijkheden worden beziggehouden, gebeden wordt. Maar hier boog een jonge man, voor wie het niet moeilijk was om in de wereld beroemd te worden, de knieën om tot God te bidden. Hij smeekte hem of hetgeen hij voornemens was te doen in zijn gunst zou mogen zijn. En terwijl hij de Heere vroeg of hij zijn almacht wilde tonen, zodat de feestende gasten naar hem zouden luisteren, kwamen deze woorden in zijn binnenste: doe al wat in uw hart is. Zijn helper, die hij verlof gegeven had zich voor een korte tijd te verwijderen, zag bij zijn terugkomst de violist van zijn knieën opstaan. Verwonderd zag hij de muzikus Frederik in het betraande gelaat. Maar terwijl hij deze zijn viool ter hand nam, verzocht hij de bediende de gordijnen te openen. En terwijl dit gebeurde, kondigde Frederik met steeds luidere klinkende tonen zijn verdere optreden aan. Maar toen hij de muziek abrupt beëindigde, trad hij naar voren en bleef enkele meters van de rand van het podium verwijderd onbeweeglijk staan. Omdat er verder niets gebeurde, trok dit de aandacht van de aanwezigen in de feestzaal. Het werd opmerkelijk stil en uiteindelijk waren alle ogen gericht op de forse gestalte op het podium. Men voelde, er was iets ongewoons met de violist. Indrukwekkend was zijn verschijning met de donkere gelaatskleur en zijn bijna koolzwarte haar. Een ongewoon verheven trek lag op zijn gezicht en in gespannen verwachting zagen ze nu de zo stille jagers aan hun vrouwen hem aan. De ogen van Frederik zochten die van zijn meesteres. Zij zocht die van hem. En even kruisten hun blikken elkaar. Met een bleek gelaat trachtte zij op te staan, maar het was alsof haar de kracht ontbrak. De landheer, die dit alles niet zonder vrees in enkele ogenblikken overzag, begreep dat daar stond ingrijpen geboden was. Hij stond op en sprak tot zijn verbaasde gasten. Ik geloof, beste vrienden, dat onze geachte speelman ons iets te zeggen heeft, alvorens hij ons verder gaat vermaken Eén ogenblik dus slechts. En zegt tot de nog steeds zwijgende gestalte, wandend, zei hij: wat scheelt eraan, Frederik, dat je jouw instrument laat rusten en ook je stem niet laat horen? Vertel ons, wat is daarvan de reden? Dat zijn heer al dus optrad, was de aangesprokene tot verwondering. Hij zag er Gods hand in, die hem op deze wijze de weg opende om te kunnen spreken. Hij verbrak dan ook zijn stilzwijgen met een ontroerende, doch wel luidende stem, antwoordende hij: geliefde meester, meesteres en iedereen die hier aanwezig is, ik begrijp dat u allen de oorzaak wilt vernemen waarom ik mijn optreden heb onderbroken. Wel, daartoe werd ik gedrongen uit medelijden met uw onsterfelijke zielen. Daarvan heb ik u, mijn geachte heer, aan edele vrouwen reeds voor dit feest zou beginnen iets meegedeeld. U weet van de grote verandering die in mijn leven heeft plaatsgevonden. Desondanks meende ik mij als ondergeschikte te moeten onderwerpen aan de opdracht om vandaag voor u aan uw gasten op te treden. Kennis genomen hebbend van mijn bezwaren, hebt u mij toch de vrijheid gegeven de wijze van optreden zelf te bepalen. En daar wil ik nu gebruik van maken. Tot nu toe heb ik niet anders dan ijdele liederen ten gehore gebracht, die niemand tot enig voordeel kunnen zijn. Maar Gode zij dank, sinds korte tijd heb ik andere liederen mogen leren, die voor u allen aan mij een rijke, allesomvattende inhoud hebben. Daarom zal ik ze aanstonds zingen, opdat u de boodschap Gods zult vernemen. Daarbij hoop ik het verdere verloop van het feest en mijn aanwezigheid onder u aan mijn God over te laten. O, ik vraag u, wil toch een korte tijd naar mij luisteren, te meer omdat het mogelijk is dat u deze boodschap voor het laatst zult vernemen. Het was tastbaar stil geworden onder de feestgangers. Steeds grotere verbazing was op aller gezichten te lezen. Wat ging hier gebeuren? Dat er een zeker beslag lag op de voorname gasten was duidelijk. Niemand sprak één woord. Ten slotte was het weer Frederiks meester, die aan deze netelige zaak een einde trachtte te maken. Nog steeds stond hij te midden van zijn genodigden tegenover zijn onderdaan, en toen deze ophield met spreken, riep hij hem toe: welaan, we zullen ons gegeven woord niet breken, aan jouw manier van handelen niet verbieden. Ga je gang, we zullen naar je luisteren, maar weet dat je na deze keer niet meer voor ons zult optreden. Hij wist hiermee zijn echtgenoten naar de mond te spreken. Het stond voor hem vast dat zij na dit gebeuren wraak zou nemen op haar violist. Zodra zijn heer Frederik toestemming had verleend om zijn geliefde liederen te zingen, klonk zacht de begeleidende muziek van zijn viool door de zaal. Alle gezichten waren nu naar het podium gewend en geïmponeerd hoorde men de zanger zijn eerste lied aanheffen. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart, opmerkzaam overdacht, ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht, naar Heeren spreuk, en zal u op de snaren, daar blijde harp, geheimen openbaren. Opdat zijn gehoor de gezongen woorden duidelijk zou verstaan, hield hij de begeleiding met zijn viool heel zacht. Maar des te meer kracht liet hij zijn zuivere stem horen en onbeschroomd zong hij de twee volgende coupletten van Psalm 49. Wat zou men toch doen vrezen in een tijd, wanneer het kwaad het onrecht mij bestrijdt? Als ik omringd, benauwd ben door het geweld, dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt, en al zijn roem op grote rijkdom bouwt. Zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Hij kan den prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefst hier altoos licht te zien, en door zijn schat het naar bederf ontvlien. Hij ziet elk uur der levens, wijzens levensend, der dwazen dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. Tot hiertoe hadden de aanwezige feestvierders dit voor hen vreemde en ongewone schouwspel gezien en aangehoord. Sommige ogen vertoonden onrustige blikken. Zulk zingen en zulke woorden hadden ze blijkbaar nog nooit vernomen. Anderen schenen min of meer geërgerd en weer anderen gedroegen zich ongeïnteresseerd. Er ontstond enige beweging in de grote verlichte zaal. Met onbevangen en met diepe ernst zong Frederik het volgende vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild, door het aards geluk bedeeld. Hoe hoog in eer, in macht aan staat verheven. Vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Nu kon de zanger zich niet meer bedwingen. Zichtbaar bewogen liepen de tranen over zijn wangen. Dit bleef niet onopgemerkt en het werd ademloos stil in de feestzaal. Zouden de gezongen woorden van deze zonderlinge zanger de onverzaagde jagers tot nadenken stemmen? We weten het niet, maar geloven wel dat de Heere en ervan weerhield een einde te maken aan deze voor hen ongelegen verstoring van hun feest. Dat gold zeker Frederiks meesteres, die als het ware versteend aan haar plaats gekluisterd was. Dit verschafte hem de mogelijkheid zijn boodschap al zingend door te geven. Een donkere blos kleurde zijn gelaat, en terwijl hij met zijn glimlach zijn viool schijnbaar onbewust op een onder zijn bereik staand tafeltje neerlegde, zong hij met aandacht trekkende bewegingen. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid, en hij zichzelf door dwazen hoogmoed vlijt, stapt achter het kroost dat in der ouderen woont, behagen schept op hetzelfde doolpad voort. De dood maait ook dier kinderen leven af. Ze volgen hen als schapen naar het graf. En in de dag, de grote dag des Heren, zal over hen de oprechte triomferen. De laatste regels had hij als het ware uitgejubeld en met gespannen aandacht wachten de zwijgende feestgangers op het moment waarop de stem van de zingende violist zou zwijgen. Dit ogenblik was zeer nabij, met opgeheven gelaat, waarop een voor allen zichtbare glans verscheen, zong hij verder, Hoogst angstig klonken ten slotte de laatste woorden de gasten in de oren. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Nauwelijks waren de laatste regels als een juichtoon de lippen van Frederik ontvloden. Of hij deed wankelend enkele passen achteruit en zonk op de knieën. Groot was de ontsteltenis onder de aanzienlijke, hooggeplaatste gasten. Stoelen werden opzij geschoven en velen drongen naar het podium, waar zij hun geprezen, maar door anderen verachte violist, levenloos aantroffen. Diep verslagen was vooral Frederiks meester. Hij was de eerste die ontroerd bij het ontzielde lichaam van de jongen neerknielde. Ook de freule was schoorvoetend en ontnuchterd naar voren gekomen en bij het zien van de door haar eens geachte, maar nu dode muzikus, voer een huivering door haar leden. Welke gedachten vervulden de harten van dit, van karakter zo verschillend achtpaar op dit moment? Nog een uur geleden had deze, naar hun begrip veelbelovende jongen, wiens mond nu voor altijd gesloten was, hen nog herinnert aan de grote verandering die in zijn leven gekomen was. Dat lag nog vers in hun geheugen. Vooral zijn meesteres wilde daar niets van weten. Ze had hem hierom zelfs veracht en onheus behandeld. Bezag ze de inhoud van de met hem gevoerde gesprekken, slechts enkele dagen geleden nu in een ander licht? Zouden zij geloven dat hun altijd oprechte Frederik, aan wie zij beiden, zij het om verschillende reden gehecht waren geraakt, het wezenlijk goede met hun had aangeprezen? Ja, zouden daardoor, maar ook door het aanschouwen van de onafwendbare macht van de dood, hun harten verbreken? Wij weten dat bij de Heere alles mogelijk is. En bij hem is ook geen aanneming des persoons. Daarom zou dit ook voor het meest met veel aardse schatten bedeelde echtpaar niet onmogelijk zijn. Maar we weten ook dat de Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus sprak. Zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Gold dat echter ook niet voor allen die bij dit zo aangrijpende gebeuren aanwezig waren? Bij het zien dat waar is dat door de dood de koning der verschrikking elk ogenblik het levenseinde van de mens er kan zijn, was er ontzetting, velen waren met stomheid geslagen. Ontredderd stond men erbij. De meesten hadden hun ogen afgewend van dit voor hen schrikaanjagende schouwspel. Klonken hen de woorden over de afschuwelijke dood en het nare graf gezongen door de wonderlijke zanger in de oren? Ze begrepen goed dat hij hen bedoeld had door hen alzingende aan te spreken. Hij waarschuwde hen voor de dood en wees hen op het vergankelijke van de aardse goederen, vermaak en rijkdom. En ziet, nu lag daar hij zelf als in één ogenblik door diezelfde dood nog in de bloei van zijn leven neergeveld. Ze begrepen goed dat hij hen bedoeld had door hen al zingende aan te spreken. Hij waarschuwde hen voor de dood en wees hen op de vergankelijkheid van aardse goederen, vermaak en rijkdom. En ziet, nu lag hij daar zelf, als in één ogenblik door diezelfde dood, nog in de bloei van zijn leven neergeveld. Maar begrepen ze ook dat voor deze onbekende vreemdeling de dood geen koning der verschrikking was geweest? Dat zodra hij de laatste adem uitblies, zijn stem instemde met het koor van de hemelse zangers voor de troon van God? Alles had zich in korte tijd afgespeeld. Wie zal ooit Gods raad doorgronden? En wie zou niet vrezen? De Heere had aan deze plaats gesproken op een wijze waarvan wij kunnen lezen in Daniël 4. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil met het heir des hemels aan de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? De ijdele en wufte vrouw van de alom bekende en rijke grondbezitter had een begin gemaakt met de uitvoering van haar feestplan. Maar God had het verstoord. Hij die de wereldse feesten haat en versmaat, had erin geblazen. En dat om één zijner uitverkorenen wil. Het was vanzelfsprekend dat ook in deze zo plotseling veranderende omstandigheden de landheer handelend optrad. Zijn allereerste zorg betrof de overledene. Hij gaf bevelen om aan en met Frederik te doen wat er in dit geval gedaan moest worden. Voor niemand verborg hij zijn ontroering. Zijn verslagenheid bewees welk een grote plaats de trouwe stalknecht in zijn hart had ingenomen. Het duurde niet lang of de ontredderde feestzaal was door alle genodigden verlaten. Vroegtijdig werden de in het jachthuis gereed gemaakte slaapvertrekken opgezocht. Maar uit de nog lang verlichte ramen bleek dat veler nachtrust door de dramatische gebeurtenis slechts kort geweest zal zijn. Hoe geheel anders waren hun plannen verlopen, want de mens wekt, maar God beschikt. Anders valt te vrezen dat de meesten van hen dronken hun roes zouden hebben uitgeslapen. Op het landgoed was men erop voorbereid in aller onverwachte situaties een en ander te kunnen regelen. Zo was het ook mogelijk de volgende morgen met de gasten nog een gezamenlijke, zij het sobere maaltijd als afscheid te gebruiken. Minder luidruchtig dan ze gekomen waren, keerden de jagers ongewoon vroeg terug naar hun woonplaats. De Heere had met het plotselinge en tragische sterven van de jonge begaafde muzikus de plannen van de trotse meesteres doorkruist, zodat dit feest niet door kon gaan. Maar ook had hij na zijn onveranderlijk voornemen met deze van eeuwigheid gekende jonge man zijn heilig doel bereikt. Eens had de overledene tegen de freule de hoop uitgesproken nog eens verlost te mogen worden van zijn tot zonde geworden muzikale functie. Wel nu, dat was geschied en haar ogen hadden het aanschouwd. Hij was verlost, God had hem wel gedaan. Ja, op hem waren van toepassing de wel iets gewijzigde, maar zo bekende regeltjes. Jong gestorven, vroeg bij God, is ook daar jongeren zaligst lot. Of de freule dit ook zo gezien heeft, en of zij daar enig besef van heeft gehad, valt helaas te betwijfelen. Toen zij op het podium haar dode violist zag liggen, wist zij een der eersten die snel de zaal had verlaten. Door de verandering in zijn levenswandel werd Frederik door het grootste deel van het personeel vooral de laatste tijd niet begrepen. Dat hij echter hun sympathie niet had verloren, bewees de grote verslagenheid die onder hen heerste bij het vernemen van zijn plotseling overlijden. Ze konden zich niet voorstellen dat de voor hen enigszins mysterieuze medebediende, die ze om zijn muzikale begaafdheden toch hoog achten, zijn plaats onder hen nooit meer zouden innemen. Maar was er onder hen ook iemand die er weet van had welk onuitsprekelijk geluk Frederik, die als vreemdeling onder hen verkeerd had, nu voor eeuwig ten deel was gevallen? Ja, toch waren er enkelen die dat wisten en het ook vast mochten geloven. Het is niet moeilijk te raden wie dat waren. Het waren de twee liefste vrienden die hij op aarde had gekend. De tuinman en zijn echtgenote. De ongewone drukte op het landgoed had in de vroege morgen hun beider aandacht getrokken. Vooral toen zij tot het feest genodigde jagers met hun gevolg vrijwel tegelijk het landgoed zagen verlaten, keken ze daar vreemd van op. Lang werden ze niet in het onzekere gelaten. Het was de stalmeester die hun de droeve mare bracht, wat er in de achterliggende nacht op de buitenplaats had plaatsgevonden. Hij was in de vroege ochtend gewekt om met zijn nieuwe stalknecht de jagers te helpen bij het aanspannen van hun wagens. Daar had hij de juiste toedracht vernomen van het onverwachte sterven van zijn zo gewaardeerde stalknecht. Wetend hoe nauw Frederik aan de tuinman en zijn vrouw verbonden was geweest, kwam hem in gedachten deze als eerste van dit ontstellende nieuws op de hoogte te brengen. Maar hierdoor was de stalmeester er ook getuige van welk een grote plaats de gestorvene in de harten van dit oudere echtpaar had ingenomen. Groot was hun ontroering toen zij deze tijding vernamen, doch niet minder hun droefheid. Ze schreiden smartelijke tranen. O, riep de vrouw uit, heden is voor de tweede keer een geliefde van mijn hart gescheurd. Ach, wie had dit kunnen denken? Ja, o ja, sprak de bedroefde tuinman. Maar, vrouw, weet u niet wat hij nu verkregen heeft? Ik geloof dat hij, zei het kort, nochtans door genade, de goede strijd heeft gestreden en u eeuwig zingen mag van Gods goede tierenheden. Zouden wij hem dat misgunnen? Enkele ogenblikken keek ze met betraande ogen haar anders zo zwijgzame man aan. Maar toen klaarde haar gezicht op en in blijde verwondering sprak zij: nee, zeker niet. Ik geloof het met u, en o man, nu weet ik het, de zaak die mij steeds zo duister is geweest, wordt mij nu duidelijk getoond. Hij was het, onze geliefde Frederik, hem was een beter lot bereid, zijn heilzon was aan het dagen. En met gevouwen handen stamelde zij: o God, uw naam zij geprezen. Het is goed, gij hebt grote dingen bij ons gedaan. Juist door de betekenis van die woorden uit de berijmde 68e psalm voor hen verborgen te houden, behaalde hij alleen de eer. Maar anderzijds mocht zij bevestigd zien dat God haar gebeden voor hun geliefde pleegzoon had verhoord. Nu kwamen er niet alleen tranen van droefheid, maar ook van beinnerlijke blijdschap. De stalmeester had dit alles met een zekere verlegenheid aanschouwd en aangehoord. Welke verhouding was er tussen zijn vroegere stalknecht en deze wonderlijke mensen geweest? Nadat hij afscheid van hen had genomen, verliet hij met onbegrepen gevoelens de tuinmanswoning. Een plaats die wij te midden van zoveel wereldgezindheid wel een geheiligde plaats mogen noemen. Enkele dagen later reed een rouwkoets, gevolgd door enkele kleine rijtuigen, de lange toegangslaan van de buitenplaats uit. De koets werd getrokken door twee zwarte paarden, die geheel bedekt waren met eveneens zwarte, bijna tot de grond hangende kleden. In de rijtuigen, waarvan de raampjes bijna geheel afgesloten waren met donker gekleurde stof, zaten de edele landheer met zijn stalmeester, vervolgens de tuinman en zijn echtgenote, en enkele vooraanstaande bediendes. Vermoedelijk om geen of niet al te veel aandacht te trekken, vond de begrafenis op een ongewoon uur van de dag plaats. Frederik, de eens zwervende weesjongen, werd slechts door een klein gevolg ten graven gebracht. Ver van zijn geboortegrond had een rijke vreemde edelman zich over hem ontfermd. En dat, opdat God op zijn tijd hem als een verloren schaap zou toebrengen tot de schaapskooi van zijn eeuwig koninkrijk. De op Frederiksweg geplaatste tuinman en zijn vrouw hadden eens hun eigen zoon in het graf zien neerdalen. O, hoe smartelijk was het verlies van een geliefde oogappel toen geweest. En nog steeds was het voor beiden een schrijnende wond. Maar de Heere had hun inwinnende en bukkende genade geschonken. Thans stonden ze weer aan een geopende groeve, nu niet van hun eigen kind, maar van een aan hen door God geschonken geestelijke zoon. Een zoon die voor hen geweest was, gelijk een Onesimus voor de apostel Paulus. Deze schreef daarover in de brief aan zijn geliefde medearbeider Philemon, de welke ik in mijn banden heb geteeld. En verder noemt hij deze slaaf Onesimus een geliefde broeder in den Heere. Hoe waar was dat ook geweest bij dit eenvoudige aan God vrezende echtpaar? Nou waren ze aan deze jongen verbonden geraakt. En die liefde was wederkerig geweest, daar dan niet vanwege een natuurlijke band, nee, maar door een liefde waarover de dichter Groenewegen heeft gezongen. Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk, wis, ze zijn mijn harte vrienden, hunne taal, mijn harte tolk. Voor de eerste kluiten aarde op de kist met het stoffelijk overschot vielen, sprak de tuinman uit een bewogen, maar nochtans verheugd gemoed, slechts enkele weinige, maar rijke woorden. Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. We hebben ons verhaal de titel gegeven, een gelukkige zanger. Iets uit het korte leven hebben we u meegedeeld. Zou het te veel zijn dienaangaande te besluiten met het berijmde vers uit de 77ste psalm van de bekende zanger Asaf? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht aan heerschappij. Ja, gij zij die God, die doren, wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom, groot gemaakt bij het heidendom. Hier moeten wij afscheid nemen, zowel van de landheer en zijn echtgenoten, als van het onvergetelijke tuinmansechtpaar. De laatstgenoemden zijn allang van hun post afgelost en mogen nu tot in alle eeuwigheid verkeren onder de scharen der gezaligden. Zoals wij konden opmerken, was de freule bij de begrafenis van haar violist afwezig. We kunnen slechts vermoeden wat de reden daarvan is geweest. Toch heeft ook zij dezelfde gang moeten maken. Want de mens, hoe mild door het aardsgeluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergadelst vee en derft en het eind het leven. Het ligt voor de hand dat iemand zal vragen, waar is de geliefde muziek, instrument van de zanger, de viool van Frederik gebleven? Bedienden hebben verklaard dat het de wil van de landheer was dat deze op het tafeltje moest blijven liggen, waarop Frederik voor het laatst hem had neergelegd. Wij weten dat verschillende muziekinstrumenten, waaronder ook de viool, vele jaren oud kunnen zijn. Maar of de viool van de gelukkige zanger nog ergens te vinden is, weten wij niet. Dit is echter zeker. Wat uit het stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Dank u wel voor uw aandacht.